Wij zijn Anneke, Chantal en Marloes.
Je luistert naar Snap jij het nog?
De Digital Parenting podcast voor ouders en opvoeders die alles willen weten over schermtijd,
smartphones, social media en mediawijs opvoeden anno nu.
Veel luisterplezier!
Nou, vandaag spreek ik met Tim Schra. Hij is ketenregisseur online criminaliteit in de regio Den Haag. En we spreken over een nieuwe campagne gericht op ouders en over zijn eigen ervaringen met online opgroeien. Nou, Tim, welkom. Kun je kort vertellen wat je doet als ketenregisseur online criminaliteit?
Ja, dankjewel allereerst voor de uitnodiging. Ik werk dus als ketenregisseur bij het RSIV. En dat is eigenlijk een netwerkorganisatie van verschillende gemeenten, politie en het OM. Maar ook nog meer zorg- en kennispartners in de regio Den Haag. En in die rol probeer ik eigenlijk met hen de digitale weerbaarheid van de inwoners te versterken en daarin te ondersteunen. Dat doen we eigenlijk met een specifieke focus op de doelgroepen jongeren, de ouders daarvan en minder digitaal vaardigen, dus ook senioren. En dat doe ik eigenlijk door enerzijds de professionals een stukje verder te helpen. Dus kennisbijeenkomsten, werkgroepen voor professionals te organiseren. Maar tegelijkertijd ook de burgers daarin mee te nemen. Dus door campagnes, door voorlichtingen en interventies te ontwikkelen.
Nou, mooi. Dat hebben we goed helder uitgelegd. En mooi ook om aan te werken, lijkt mij heel zinvol. En even vooraf, want wij hebben het natuurlijk, jij spreekt over jongeren. Daar hebben we het waarschijnlijk in dit gesprek ook veel over. Maar even voor het beeld van de luisteraars. Dan bedoel je zowel tieners als twintigers?
Ja, het is opgedeeld in groepen eigenlijk heel sec, maar je ziet dat daar best wel wat doelgroepen ook wegvallen. De voornaamste daarin vind ik eigenlijk de ouders van nu, die ook weer in een hele verschillende leeftijdscategorie zitten. Dat kan van dertigers tot aan 40-50ers, maar die wordt best nog wel eens vaak vergeten, omdat die vaak digitaal wel wat vaardiger zijn. En minder slachtoffer, alleen hun kinderen komen ook best wel vaak voor in dat slachtofferbeeld. En juist over die wereld weten zij weer weinig.
Ja, mooi. Als we het dan hebben over die tieners en twintigers bij jullie in de regio, wat voor soorten online criminaliteit zie je dan bij jullie het meest voorkomen?
Dat is best breed, maar ik heb een beetje uitvraag gedaan onder jeugd-jongerenwerk, digitaal wijkagent van de politie. Wat ik allereerst vaak hoor is toch sextortion. Dus het chanteren, het afpersen van jongeren, van tieners met naakbeelden, vaak voor meer naakbeelden, geld of criminele diensten. Maar ook veel in de hoek van cyberpesten, online buitensluiten, expose, haatgroepen, rollerkanalen. En in die zin ook weer veel vernedervideo's. Dus jongeren, vaak jongens die moeten knielen, sorry moeten zeggen. Dat omvat eigenlijk dat wel een beetje. Daarnaast ook wel wat ongeregeldheden over het online gamen. Dus daar hebben we het ook veel over eigenlijk met professionals. Kinderen die worden lastiggevallen, worden uitgescholden, gepest. Soms ook benaderd door vreemden. Dus dan kun je weer denken aan voorbeelden van grooming.
Ja.
En in sommige wijken kwam het ook wat af en toe over de 764 en kom verhalen.
Right.
Eigenlijk dat hele stukje komt daar ook wel in vorm.
Ja, en even ter toelichting voor de luisteraars die dat niet weten. Dat gaat eigenlijk over een soort chatgroepen, hè, waarbij ze kwetsbare kinderen proberen in de groep te krijgen. En dan best wel gewelddadige dingen te laten doen. Bijvoorbeeld laten uitoefenen op hun huisdier, mishandelen of zelfs soms broertjes of zusjes of zichzelf snijden of zo in opdracht van dus iemand die in zo'n groep zit.
Ja, het is eigenlijk een beetje nog een ondefinieerbare vorm van extremisme. Dus het weten ook niet of we het echt kunnen schalen onder online criminaliteit. Maar het gebeurt wel eigenlijk allemaal via die online platformen. En er wordt eigenlijk constant gebruik gemaakt van wel bekende online criminaliteitsvormen. Dus eerst het lokken van de kinderen. Dus de grooming, dan het afpersen, wat dan weer een soort sextortion wordt. En inderdaad, wat je zegt, het is dan niet alleen vaak vragen van meer beelden, maar ook echt aanzetten tot bepaalde sadistische daden.
Ja. Oh, dat zijn wel heftige onderwerpen om je mee bezig te houden op dagelijks vlak. En wat doen jullie in de regio Den Haag, waar jij dus werkt, ter preventie van die online criminaliteit? Dat is natuurlijk ook een hele brede vraag, hè, omdat jullie je met zoveel dingen bezighouden en verschillende doelgroepen ook. Maar kun je kort beeld schetsen?
Inderdaad, het onderwerp online criminaliteit is natuurlijk best wel breed. Alleen je merkt dat de hulpvragen vanuit partners echt vaak steeds vaker wel gaan over deze thematiek. Omdat mensen in hun omgeving, ouders hier steeds meer vragen over hebben. Dus ik weet dat er in verschillende gemeenten, bij basisteams, jongerenwerk, die houden zich echt al wel bezig met de voorlichting hierop. En vanuit RIVV ondersteun ik daar ook wel eens bij en zoeken we echt de samenwerking op. En dat is dan echt vooral gericht op de ouders zelf. Dus de politie, gemeente doet vaak ook nog op de scholen, dus gericht op de leerlingen. Wij kijken dan meer dus naar die oudergroep. Vanuit het regionale perspectief. Dus we hebben vorig jaar een regionaal webinar ook gedaan samen met de politie. Dat ging dan puur over het stukje online gamen. Welke risico's komen daarbij kijken, maar ook vooral hoe ga je daar als ouder dan mee om? En ouders konden dan in ons chat interactief eigenlijk vragen stellen. Dus dat is uiteindelijk ook een paar duizend keer bekeken en is heel goed op gereageerd. En daarnaast regionaal hebben we samen met de regionale omroep, Omroep West, hebben we een explainer video en een artikel gemaakt op hun website over dat online gamen en welke risico's daarbij kunnen komen kijken. En zijn we nu ook bezig met een campagne die we gaan lanceren in maart, maar daar hebben we het volgens mij later nog over. Dus dat is echt gericht op die ouders en voor de professionals, dus medewerkers van gemeente of politie die wat meer willen weten, zien we dat bijeenkomsten eigenlijk ook steeds vaker wel het thema jongeren betrekken, omdat eigenlijk steeds groter wordt. En we willen daar de bestuurders, dus de burgemeesters, de wethouders ook steeds vaker in meenemen, om het op die bestuurlijke agenda ook te poneren.
Goed bezig volgens mij. Hey, nog even een vraagje, want je noemde al net voor de tweede keer RSPI, volgens mij, hè? Waar staat dat voor?
Een lastige afkorting, dat was inderdaad vergeten in de introductie. Dat staat voor het Regionaal Samenwerkingsverband Integrale Veiligheid. Dus dat is eigenlijk dat netwerkverband van dus alle gemeenten, politie, OM, van waaruit ik werk.
Duidelijk, dankjewel. Als we het dan hebben over online criminaliteit, nou, je hebt net een beetje geschetst waar het dan om gaat. Dat is natuurlijk wel heel breed ook. Maar welke signalen moeten ouders opletten? En dat gaat dan zowel om zeg maar vanuit de daderkant als de slachtofferkant. Dus welke signalen om dan te beginnen bij de dader, waar moet je op letten? Wat kunnen clues zijn waarop ouders denken: hé, het zou kunnen zijn dat er nu iets niet pluis is en dat ik eens even met mijn kind moet gaan praten, of nou ja, stappen moet ondernemen om uit te zoeken wat hier aan de hand is?
Als dader ligt het natuurlijk ook heel erg aan de type online criminaliteit, type delict. Ik denk dat veranderingen in gedrag zowel voor beide kanten heel interessant kunnen zijn. Veranderingen in emotioneel gedrag, maar ook het stukje normverschuiving. Dus je ziet dat bij veel kinderen, jongeren, er echt een soort normvervaging en verschuiving optreedt. En dat zij heel erg online gaan normaliseren wat plaatsvindt, wat eigenlijk niet heel normaal is. Dus bepaalde extreme denkbeelden, het zien van bepaalde content, dat gaan normaliseren. En dat kan ook nog wel eens uiten in problematisch strafbaar gedrag. En ook het verschuiven van bepaalde interesses. Dus als je kind ineens heel erg geïnteresseerd is in bepaalde fenomenen als het ethisch hacken en daarin heel erg online eigenlijk wil gaan ontdekken hoe dat precies zit, dan kan het zomaar zijn dat diegene onbewust een strafbaar feit pleegt. En ik denk dat het dan goed is om ook in te springen en juist te checken van wat kunnen we ermee op de goede kant, omdat je ook ethisch hacker kan worden.
Ja, want je noemt inderdaad ethisch hacker. Niet iedereen weet wat dat is. Kan je kort uitleggen?
Binnen de wereld van hacken heb je eigenlijk verschillende hoedjes die ze op kunnen zetten. En een ethisch hacker, een
white hat
hacker,
hacker toch?
White hat hacker, die hackt eigenlijk met een goede bedoeling. Dus die doet dat bijvoorbeeld voor de overheid om te checken wat voor kwetsbaarheden er zitten in bepaalde websites. Of je kan bijvoorbeeld worden ingehuurd als ethisch hacker door een bedrijf, noem een ODIDO. En die vraagt van, hey, kan je eens checken welke kwetsbaarheden wij hebben in ons systeem, zodat we daarop kunnen handelen en acteren.
Nou, hadden
dus,
ze het maar gedaan, zou ik zeggen.
Hadden ze dat maar wat beter gedaan, ja.
Ja.
Nee, dus
ja.
daar hebben we ook met eerdere interventies vanuit RIVV in de regio echt op ingezet. Omdat er best wat kinderen zijn die dat echt heel interessant vinden.
Ja.
Maar dat het soms best een grijs gebied kan zijn
Ja.
van wat mag nou wel en wat mag niet.
Ja.
En dan zou het zonde zijn als je ineens aan die verkeerde kant terechtkomt, terwijl je eigenlijk heel goede talenten hebt.
Ja, precies. Want je wil eigenlijk wel dus dat er kinderen zijn die zich ontwikkelen tot zulke hackers, omdat we die als maatschappij nodig hebben. Ter preventie van dit soort, de kwade kant hiervan. Maar ja, voor hetzelfde geld slaan ze natuurlijk wel door naar de verkeerde kant. Dus dat kan me voorstellen dat het heel lastig is.
Klopt, ja.
En wat zijn de typische dingen die je dan ziet bij kinderen die dus slachtoffer worden van online oplichting of extortion. Ook natuurlijk waarschijnlijk weer heel verschillend. Maar zijn er een aantal signalen waarvan je denkt van, hey ouder, wees nu alert?
Ja, ik denk dat ook voor beide kanten, de slachtoffer, dader, geldt, is je kind overmatig veel online aanwezig. Of dat die ineens van een normale hoeveelheid naar een enorme hoeveelheid online activiteiten gaat. Maar ook als je kind ineens enorm veel nieuwe online vrienden heeft, waarvan je eigenlijk niet zo goed weet waar die nou vandaan komen. Dat hoeft echt niet altijd verkeerd te zijn, maar vooral bij het online gamen is het zo makkelijk om contact te hebben met vreemden, dat je best wel makkelijk benaderd kan worden door vreemden met slechte intenties. En ook weer die veranderingen in emotioneel gedrag, dingen als cyberpesten, online buitensluiten, exposen, die hebben zo'n enorme mentale invloed, zeker op kinderen. Dat echt wel ook fysiek heel erg tot uiting kan komen. Dus hou dat in de gaten. En ook het stukje uitgaven doen. Veel ouders hebben soms slecht zicht op de in-game aankopen die kinderen doen. Wat wel met echt geld gaat. Maar in die game is het een soort een nepvaluta.
Ja.
Waardoor enerzijds je makkelijk slachtoffer kan worden. Want dat kan heel goed gestolen worden. Er kan veel fraude ook plaatsvinden daar. Maar anderzijds kan je ook als dader daar tekeer gaan. Dus als je kind ineens, misschien een beetje een open deur, maar heel grote uitgaven doet, zonder dat jij eigenlijk extra zakgeld hebt gegeven, dan zou dat ook weer daar vandaan kunnen komen.
Ja. Oké, nou helder, dankjewel. Hey, en je noemde net al even een campagne, hè? Want jullie zijn, er loopt nu in jullie regio ook een campagne om ouders dus meer te betrekken bij die online leefwereld van kinderen en jongeren. Kun je ook iets vertellen over de boodschap van jullie campagne en wat die verder inhoudt?
Ja, die campagne gaan we dus in de hele maand maart lanceren samen met de gemeente Den Haag en een campagnebureau. En dat is echt op het ondersteunen van de ouders gericht bij het betrekken van die online leefwereld van hun kinderen. En we spelen daarbij vooral eigenlijk in op de onzekerheden die sommige ouders hebben op dit vlak. En de kernboodschap is dan ook een beetje dat ouders het niet perfect hoeven te doen en dat betrokkenheid soms echt wel genoeg kan zijn. Ze hoeven geen expert te zijn in die online leefwereld, echt niet ineens alles te weten. Maar een open gesprek of één gerichte vraag kan soms al een hele hoop doen. Meer rust, vertrouwen, openheid geven in die dialoog.
Ja, mooi. Hey, waarom is deze campagne nodig volgens jullie? En waar ontbreekt het dan voornamelijk aan bij ouders?
Het is nodig omdat we zien dat er best wat ouders betrokken willen zijn, alleen echt geen idee hebben hoe. Dus we targeten een beetje een brede doelgroep. Dus we willen niet alleen die ouders, maar ook echt de ouders die misschien nog geen idee hebben van de problemen die spelen. Die willen we wat meer in aanraking brengen met de thematiek. Maar dus ook echt die ouders die onzeker zijn over wat ze dan moeten doen. En dat waardoor het in de praktijk niet zo goed lukt. Wat leidt eigenlijk tot verschillende problemen. En dat komt eigenlijk omdat ze vaak weinig tot geen communicatie hebben over die thema's. Of geen afspraken of onvoldoende zicht op wat er speelt. En dat zorgt eigenlijk indirect een beetje voor een onveilige online omgeving voor die kinderen. Omdat signalen dus bijvoorbeeld niet op tijd worden herkend. Waardoor zij heel veel drempels eigenlijk ervaren om dan dat gesprek aan te gaan. En die drempels, dat zijn een beetje de angst voor een moeilijk gesprek, of het willen respecteren van de privacy, of bang zijn om te controlerend over te komen, terwijl ze het wel dus goed bedoelen. En willen we ze daar eigenlijk een stapje mee in helpen, dus duidelijke kleine kaders en stappen geven, om ze daarmee op weg te helpen.
Oké, maar jullie zien dus wel echt een hele belangrijke preventieve rol ook liggen bij die ouders. Bij die ouders, ik zeg die ouders, maar ik ben er zelf natuurlijk ook één, bij ouders.
Ja. Ik denk dat iedereen het wel mee eens is dat het een soort gedeelde verantwoordelijkheid is. Dus deels voor de overheid, deel voor de platforms, maar een heel groot deel ook voor de ouders. Omdat die eerder genoemde niet altijd even snel kunnen acteren zoals je als ouder dat wel kan doen. Dus gelukkig dat er nu in het nieuwe regeerakkoord wel aandacht voor komt.
Ja.
En dat het overal geïmplementeerd zal gaan worden. Maar ik denk dat dat helemaal niet erg is dat je er al wat eerder wat meer over weet en aan begint. En hopelijk kunnen we ze daarmee een stukje weer op weg helpen. Dus we koppelen er ook een landingspagina aan vast. Met eigenlijk allemaal verschillende tools, gesprekstips, ervaringen van andere ouders. En ook verwijzingen naar bestaande initiatieven. Dus bijvoorbeeld deze podcast. Zodat ouders daarmee weer op weg worden geholpen. En dat we eigenlijk al die ook de bestaande initiatieven kunnen bundelen.
Oké, mooi. Hey, en wat is de website adres waar ouders naartoe kunnen?
Die wordt nog gemaakt. Okay. Dus ik zal die later nog naar je doorsturen. Maar de campagne gaat heten Is jouw kind veilig online?
Oké, top. Nou, dan voeg ik de link toe aan de show notes van deze aflevering.
Super.
Komt helemaal goed. Hey, en kan je ook een aantal tips geven die uit jullie campagne ook, die jullie zeg maar highlighten in de campagne over hoe ouders dit aan kunnen pakken?
Ja, de nummer één tip, denk ik, die veel deskundigen ook geven, is om dat gesprek proberen te blijven aan te gaan. En echt in te checken bij die online leefwereld van je kinderen, zoals je dat dus ook doet eigenlijk bij de fysieke leefwereld.
Ja.
En daarbij helpt het heel erg als je jezelf ook verdiept in die wereld. Je kan blijven vragen van wat doe je nou eigenlijk online? Maar het werkt een stuk beter als je er zelf al in hebt verdiept in de games of de platforms die je kind gebruikt en daar dan het gesprek over gaat. Zodra jij wat beter op de hoogte bent, dan kom je ook weer wat geïnteresseerder over. En dan is hopelijk de kans op een open gesprek ook weer wat groter.
Ja, en als je natuurlijk al wat gerichtere, doordat je wat beter weet wat er gaande is, waar je kind mee bezig is, dat je gerichtere vragen kan stellen, gaat je kind weer meer vertellen en kan je vervolgens de dag daarna ook weer een gerichtere vraag stellen, omdat je gewoon steeds meer op de hoogte bent. Dus heel goed. Ja, het is een super, super moeilijk stukje natuurlijk voor veel ouders, omdat het soms gewoon heel moeilijk is om een beeld te houden van wat je kind doet, zeker als het wat ouder wordt. Maar ja, ik denk dat dit thema, dat komt overal terug als het gaat over mediaopvoeding. Dus heel goed dat jullie daar zo groot op inzetten. Hey, en je bent zelf volgens mij 20er, toch? Hoe oud ben je?
25.
Nou, dan ben je dus opgegroeid in het digitale tijdperk. Hoe heb jij dat zelf ervaren?
Over het algemeen best wel goed. En het is ook wel weer heel leuk als ik kijk naar mijn werk nu. Want voor mijn gevoel sta ik een beetje tussen twee werelden in.
Ja.
Dus kom ik wel uit een generatie waarbij telefoongebruik en smartphonegebruik niet het allernieuwste was. Maar wel echt vooral de social media platforms.
Ja.
Dus ik heb het gevoel dat echt vooral de Snapchat, Instagram, TikTok, die hebben echt op mijn generatie een beetje kunnen proberen van wat werkt en wat niet. En dat wij echt al die grote updates hebben meegemaakt. En ik merk vooral dat het, omdat het allemaal zo nieuw was, daar was ook 0,0 voorlichting eigenlijk over. Het was vooral heel erg leuk om allemaal mee te krijgen, maar ook best wel een bijzaak. Dus waar het nu echt de hoofdmoot is voor bepaalde kinderen, en het influencer zijn bijvoorbeeld echt een beroep is geworden, en de bestaanswijze was dat toen voor mijn gevoel allemaal nog best wel bijzaak. En had je ook best wel wat van die online problemen. Alleen werd dat helemaal toen niet zo genoemd of gekaderd.
Nee,
dus voor mijn gevoel, de problemen waar we het nu over hebben, die waren er toen ook wel. Alleen werd er gewoon nog geen onderzoek naar gedaan. Of waren er nog niet echt directe campagnes over. Omdat het gewoon veel meer echt iets van bijzaak was.
Ja, en het was veel meer waarschijnlijk kleinschaliger en onzichtbaarder nog. De problemen waren nog niet zo massaal, al denk ik. Of massaal, massaal is misschien een beetje overdreven. Maar zo zichtbaar als het nu is. Ook omdat het natuurlijk in die jaren zich heeft kunnen ontwikkelen. En dat ook dat kwaadwillende natuurlijk steeds beter weten van hoe kunnen we deze platforms bijvoorbeeld inzetten. En dat je daardoor natuurlijk dat steeds meer terugziet. Fijn. Dus jij bent nog heel veel buiten geweest.
Ja.
En had niet heel veel schermtijd, of wel?
Dat werd naarmate de tijd was steeds meer. Maar daar hadden we toen helemaal niet over, volgens mij. En het was ook niet zo problematisch als dat het nu allemaal was.
Nee.
Dus het was in het begin echt nog heel erg functioneel ook, telefoongebruik.
Ja.
En helemaal niet zoals het nu is.
Mooi. Hey, en heb jij wel eens ruzie gehad of met je ouders over schermtijdzaken?
Ik kan me wel herinneren dat ik best wel strenge afspraken had over schermtijd. En dat kwam echt wel met de nodige ruzies, discussies. En ja, als ik erop terugkijk, denk ik dat er ergens op zich een goed bedoeld element in zit. Maar ik dacht ook met de bril van nu, dat wat ik wel heel interessant vond is, en dat hoorde ik ook bij andere vriendjes wel, bij mij was het dan echt op een bepaalde leeftijd, zeker in de eerste jaren middelbare school, in de avond, de telefoon gaat niet mee naar bed, die blijft beneden van een bepaalde tijd. Volgens mij is dat nu nog steeds echt wel bij bepaalde gezinnen een ding. Maar als ik dan nu daarnaar kijk, dan denk ik, dan focus je eigenlijk heel erg op de kwantiteit van het telefoongebruik en helemaal niet op de kwaliteit.
Nee.
Want doordat je zegt, nou ja, weet je, vanaf 8 uur geen telefoon, dat betekent tot 8 uur kan je eigenlijk doen en laten wat je wil. Was het eigenlijk als het ware had je vrij spel. Kon je opzoeken, kon je doen, ontdekken wat je wil zonder kaders of regels. Terwijl het lijkt mij veel logischer dat je het op een bepaalde manier ook inhoudelijk gaat kaderen.
Heel mooi dat je dit zegt. Want inderdaad, dan denken ouders, nou, we hebben er een bepaalde zo maximum aan en dan is het oké. Okay. Ja. Maar mediaopvoeding gaat natuurlijk niet alleen over de schermtijd zelf, maar ook wat ze gedurende die tijd doen. Dus heel goed punt dat je dit noemt, inderdaad. Ja, dus jij had behalve dan tot 8 uur, eigenlijk als die telefoon opgeborgen moest worden, als de schermtijd klaar was, had jij wel heel veel vrijheid.
Zeker, heel veel. Ja.
Okay. En ben je daardoor wel eens ook in de problemen gekomen? Online?
Wat ik zeg, de problemen van nu zijn denk ik niet heel veel anders dan 10, 15 jaar geleden, maar zijn ze gewoon best wel toegenomen en extremer geworden. Ja. Dus ik ben ook echt wel beland in online ruzies die dan fysiek konden escaleren, vooral op school. Of dat ik zag om mij heen dat bekenden van mij, dat daar dan expose accounts over gemaakt werden. Toen zag je echt wel dat best wel flinke impact kon hebben op mensen. Wat ik vooral weet van die tijd is als ik dan online problemen had, dus dan kon het bijvoorbeeld gaan inderdaad om online ruzies of een soort cyberpesten, dat je geen idee had wat je ermee moest doen, maar dat je al helemaal niet naar je ouders zou stappen omdat zij dat toch niet begrijpen en dat alleen maar denk ik zouden veroordelen.
Ja.
En ik denk dat misschien wel een shift is die nu misschien iets meer in de gang is, omdat hopelijk ouders er ook steeds mee bekender mee worden. Maar je zou in die tijd had ik het eerder dan met vrienden over dan met ouders.
Ja, inderdaad. Je ziet natuurlijk vaak dat kinderen denken, als ik dit vertel, dan wordt mijn telefoon afgepakt. Of dan mag ik niet meer op die app of zo. En dat daar dan de angst uitkomt. Of dat ze daardoor hun ouders gaan vertellen. En dat is natuurlijk wel heel jammer. Goed dat je dat noemt. Hey, en dan als we kijken naar social media gebruik nu. Wat is jouw favoriete app?
Ik denk Instagram. Omdat ik toch wel verleidelijk vind om die heel de tijd te openen. Om even snel stories te kijken of reels te checken. Maar daar heb ik ook wel weer dan zelf een tijdslot op staan. Omdat ik denk als het te veel wordt, dan wil ik daar ook wel aan herinnerd worden. Dat doet voor mij ook weer niet.
Ja, dus dat werkt voor jou goed.
En ik heb ook echt wel eens dat je een beetje luiig bent en dat je gaat doomscrollen. Maar als ik dat dan eenmaal door heb, dan voel ik mezelf ook altijd een beetje dom. Dus dat probeer ik zo min mogelijk te doen.
Ja, goed bezig. Hey, en er wordt nu natuurlijk veel gepraat in de media en in de politiek. Op LinkedIn zien we het ook veel. Instagram overal. Over het social media verbod voor kinderen vanaf een jaar 15 of 16, wat in Australië nu al gaande is. Ja, wat vind jij daar nou van als 25-jarige opgegroeid in dit digitale tijdperk en werkend dus met in deze wereld eigenlijk?
Ja, in het begin vond ik het lastig, was ik wel terughoudend, omdat ik heel erg keek naar de haken en de ogen, vooral van de haalbaarheid hiervan en hoe ga je dit dan checken en reguleren. Maar ik ben het eigenlijk wel helemaal mee eens, omdat ik denk dat de negatieve gevolgen nu van de verslavende algoritmes en sociale media niet opwegen tegen de lichte voordelen die er zijn. Wat ik zei in mijn tijd, en dan praat ik alsof ik heel oud ben. Maar
10 jaar geleden.
Tien jaar geleden voelde social media echt meer als een leuke bijzaak.
Ja.
En nu voelt het heel erg alsof kinderen het echt nodig hebben. Maar als het destijds als bijzaak kon bestaan, dan kan dat, lijkt mij nu ook wel.
Ja.
En er is echt wel heel veel onderzoek naar gedaan. En heel veel deskundigen en wetenschappers zeggen ook dat die nadelige gevolgen eigenlijk nauwelijks maar kunnen opwegen tegen wat het dan oplevert.
Ja, ja. Ja,
en mooi. Ik denk dat het ook een goed taal is voor ouders. Want er zijn, ik hoor ook veel ouders die zeggen van, het zou alleen al fijn zijn dat we iets hebben om aan te refereren. Dat we zeggen, ja. Nou ja, als je het als gehele overheid doet,
ja.
Dan is het ook niet meer van, hey, de ene ouder verbiedt het wel en de andere niet.
Nee, klopt. Dan heb je gewoon, nee, dit is wat de richtlijn is, dus daar houden we ons aan. En nou ja, dan op een gegeven moment, als daar natuurlijk op een privacyvriendelijke manier een leeftijdsverificatie aan vastzit, dan moet je er ook wel aan houden. Hoewel er natuurlijk waarschijnlijk altijd nog weer manieren zijn voor kinderen om, hè, maar dat is natuurlijk ook met alcohol en vapes en roken en weet ik veel. Dus ik kan helemaal in jouw toog vinden.
En die bijfunctie zou je denk ik altijd wel hebben. Dat zie je nu in Australië ook. Dat er toch wel wat nieuwe platforms oppoppen. Ja. Maar ik denk dat dat in zo mindere mate is dat je dat misschien wel kan verwaarlozen.
Ja, en het is misschien ook wel makkelijker voor de kinderen, hè, die er nu mee opgroeien en die weten van, nou, ik mag dat tot mijn 15e niet of zo, dan de jongeren die er nu opeens van af worden gehaald, hè, en het al wel gewend waren. Ik kan me voorstellen dat het voor die laatste groep eigenlijk veel moeilijker is dan dat je het aan gewend bent. Je ook niet zo goed weet wat je mist misschien. Maar daarnaast denk ik wel dat het naast natuurlijk alleen een verbod, en daar ben jij het vast ook mee eens, dat we nog steeds wel moeten inzetten op ook jongeren leren omgaan met in de online wereld.
Ja, dat wilde ik eigenlijk wel zeggen.
Sorry.
Goed punt.
Ja.
Je moet er wel goed over nadenken en blijven inzetten op die begeleiding. En niet dat je zegt van nou tot 16 en dan vanaf 16 mag je alles weer doen zonder enige uitleg, tekst en... de vrije wereld in, want dan ben je nog steeds jong en kwetsbaar.
Ja, precies. Dan verschuift het probleem misschien alleen maar.
Ja.
Stel dat je dus als ouder het vermoeden hebt dat je kind betrokken is bij online criminaliteit, of het slachtoffer is, of iets als met sextortion, of weet je, die problematiek te maken heeft. Wat zou jij dan adviseren? Wat kunnen ouders het beste doen en waar kunnen ze contact opnemen voor advies en hulp? Bij jullie in ieder geval in de regio? En misschien wel landelijk ook?
Ja, op zich, dat ligt natuurlijk heel erg weer aan het probleem. Ik ben geen pedagoog, maar als je het vermoeden hebt, zou het fijn zijn dat je eerst het gesprek kan aangaan met het kind om te kijken wat er dan precies aan de hand is. En het mooiste zou zijn als je daarbij zelf al goed geïnformeerd bent over waar het eventueel dan over zou kunnen gaan. En als het echt om een strafbaar feit gaat, kan je altijd contact opzoeken met de wijkagent, met de digitaal wijkagent, mocht je die hebben in je gemeente of gebied. Als het om iets gaat qua online overschrijdend gedrag of misbruik, dan heb je het landelijk expertisecentrum of Limits. Dus dat is echt variërend van sextortion tot aan grooming, kennis, hulp, advies, maar ook echt een hulplijn. En in onze regio heb je als jongeren zelf ook nog de jongeren informatiepunten, dus die JIPs in de verschillende gemeenten waar je naartoe kan. Je gemeente zelf kan je altijd benaderen. Dus er zijn echt wel een tal van contactpunten. En online is er ook gewoon steeds meer over te vinden. Dus als je een bepaald probleem ergens herkent, zoek en je zult vinden.
Ja, zeker.
En daar horen ook weer de hulplijnen bij.
Ja, zeker. Off Limits is daarin wel echt een autoriteit, hè, op nationaal niveau in Nederland.
Ja.
En die hebben ook een hulplijn in de chat. En over heel veel verschillende soorten grensoverschrijdend gedrag hebben zij informatie waar je als je als ouder het vermoeden hebt of al werkelijk tegen iets aan bent gelopen en dat je kind daarmee zit, waar je heel veel waar je echt heel veel hulp kan vinden. Nou, mooi, dankjewel. Is er verder nog iets wat je kwijt wil over de campagne of over ouders of over werk wat je doet, waarvan je zegt van hey, nou, dit is belangrijk?
Ik denk dat in deze problemen, veel nieuwe problemen in het online domein, is dat iedereen echt wel iets wil doen, maar soms niet zo goed weet hoe of wat, of dan weer zelf het wiel gaat uitvinden. Dus ik zou eigenlijk willen proberen in te blijven zetten op die samenwerking. Omdat iedereen uiteindelijk met hetzelfde doel werkt. En iedereen digitaal weerbaarder probeert te maken. Dus dat is eigenlijk het enige wat ik aan toe wil voegen. Dus probeer die samenwerking met elkaar te blijven opzoeken.
Ja, nou, dat doen wij bij deze in ieder geval al wel. Hè? Dus ook heel leuk dat jij mij had gevonden online en benaderd en kennis gemaakt hebben. En ik zei, nou joh, laten we een keer een interview doen. Want ik vind het heel leuk om hè, ook iemand van jouw leeftijd te spreken die hè, een keer niet een 40er of 50er, maar echt iemand die ja, ook vanuit de ervaring eigenlijk spreekt. En heel specifiek ook met, ja, met dit soort problemen in aanraking komt. Dus en daar ja, ook heel ja, mooi preventief op samenwerkt met heel veel partijen.
Ja.
Hey, maar Tim, nou, ik wou je enorm bedanken voor je deelname aan deze podcastaflevering.
Ja, tuurlijk.
En laten we elkaar sowieso op de hoogte houden. En bedankt voor je tijd.
Ja, dank nogmaals voor de uitnodiging. Dat is erg leuk.